Ik dacht net tijdens de zangdienst. Gaat het goed met het geluid? Oké. Okay. Mooi. Ik dacht, wat moet ik nou nog zeggen na zulke mooie liederen? Ja, ik zat knap vinden, als je dat zou weten, maar hier zong lied 195, In de geest met u verbonden, Heer. Ik weet niet of u favoriete liederen heeft, ik wel, die dus. Weet u waarom? Omdat in de geest met God verbonden zijn, dat is toch het mooiste wat er is. Eén van geest zijn. Kijk, een aantal van u zijn getrouwd. Het is toch het mooiste als je zegt, nou, na een aantal jaren huwelijk, we zijn steeds meer één geworden. We voelen elkaar feilloos aan, we weten, we hebben een half woord genoeg. Het zou toch mooi zijn als de relatie tussen de Heer en u net zo is. En ik kan u vertellen, het wordt steeds meer zo. Ik heb geleerd dat er mensen zijn die graag een rode draad ontdekken in een toespraak. Stel dat u zo'n mens bent, dan ga ik u nu vast vertellen wat de rode draad is. En dan... En dan denkt u daarna, oh ja, daar zit hij in zijn rode draad. De rode draad is heel simpel. Ik begin letterlijk bij vandaag. En dan neem ik u mee naar vroeger en helemaal naar het begin, de schepping. En misschien nog wel iets daarvoor. En dan kom ik er terug bij vandaag en dan ga ik het hebben over de toekomst. En over het einde, voor zover het überhaupt bestaat bij een eeuwige God. Om het anders te zeggen, heden, verleden. Toekomst, of als ik het Bijbelse zeg, hij die is en die was en die komt. Die tekst staat in Openbaringen 1 vers 4. Die is, die was en die komt. Hoe komt God nou in uw en in mijn leven openbaar? Hij heeft zijn woord gegeven, zijn zoon, zijn geest. En als u daarop ingaat in uw leven, niet door dat alleen te horen, maar door te zeggen, ik geloof het en ik ga daarna leven. Dan komt God openbaar in uw leven. Dan is die, om het allemaal anders te zeggen, komende. In uw leven, in deze gemeente in Alphen, voor Marijke en mij in Den Haag. En komende in zijn volk. En in de Bijbel, als u dat niet weet, hoort u dat dan nu. Een wolk is beeld voor de gemeente, komende in de wolk. Waarom zeg ik dat? Omdat u straks een plaatje voor u een wolk ziet en denkt u, oh ja, dat is waar, daar had hij het aan het begin over. Zoiets. En God is komende totdat hij zal zijn, alles in alle. Paulus noemt dat de derde hemel, hè? God alles in alle. Dat lijkt me echt geweldig. De dochter van Marijke mij vroeg een paar weken geleden, dacht, ik wou dat ik zo het antwoord kon geven. Zei, hey pap, dat verheerlijk lichaam, ga je dat nog meemaken hier op aarde of niet? Ik dacht, nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel wat ik wil, dat wil ik wel even meemaken. Hè? Als u het nou mag zeggen, zou u toch wel willen, neem ik aan. Wat u niet zegt, dus voorname dood of zo. Gewoon nu, kom op. God alles in alle. Nou heb ik nog geen onderwerp genoemd. Als u goed geluisterd heeft, denkt u, waar gaat hij het dan over hebben? Over klimaatverandering. Ja. Ja, u schiet in de lach, hè. Kijk. Zelfs als u het niet zou willen horen, u kunt het niet vermijden, het onderwerp klimaatverandering, toch? Dan denken sommigen misschien, oh ja, dat is een actueel onderwerp. Ja, maar als u het kunt vatten, klimaatverandering is al een heel oud onderwerp, hoor. Al vanaf de schepping, is mijn stelling. Dat is niet van, weet ik veel, wat je in de media ziet of zo. Dan heb je een te eng begrip van wat klimaatverandering is. Klimaatverandering gaat veel verder. Dus als u denkt, wat heeft klimaatverandering nou te maken met de Bijbel of met mijn geloof? Nou, let op. Over een half uur of drie kwartier weten we het. Maar ik kan me best voorstellen dat u denkt, hé, maar klimaatverandering, hoe zit dat dan met, wat betekent dat voor mij? Wat staat er dan over in de Bijbel? Nou, even een paar simpele overwegingen om er even in te komen. U heeft spullen. Uw kleding, uw Bijbel, uw auto, uw huis. Dan ga ik een hele flauwe vraag stellen. Van wie zijn uw spullen? Wat zegt u dan? Van mij. Toen ik dit in Den Haag vertelde, was er een slimmer die zei, maar als je een koophuis hebt en je hebt hypotheek, is dat ook nog van de bank. Nou, Dat zet er mij wel aan denken. Want als je een koophuis hebt en je hebt nog een hypotheek, geheel of gedeeltelijk, dan zijn er twee eigenaren, de bank en jijzelf. Hè? Dat noemen we overwaarde. En pas als iets volledig betaald is, wordt het jouw volle eigendom. Heeft u hem, dan heb je een rechtvaardige transactie. Daarom zijn wij het volle eigendom van Jezus Christus, want hij heeft de volle prijs voor u en mij betaald. Wij hebben geen hypotheek meer in de hemel. Ja? Nou, uw spullen zijn van u, denkt u. Dat ga ik straks even ter discussie stellen. In Nederland hebben wij een systeem, dat heet het kadaster. Daar staat alles in wie er eigenaar is, hè, van een gebouw, van een stuk grond enzovoort. In Nederland heeft een van de beste kadasters ter wereld. Er zijn nog een paar landen die het ook zo hebben. Er zijn ook landen die dat niet of nauwelijks hebben. Wij noemen dat in onze arrogantie soms onderontwikkelde landen. Ja. Dus in het kadaster kan je kijken van wie is dat stukje grond, of van wie is dat gebouw, of wat dan ook. En als ik nou nog verder ga, van wie is de aarde? Wil je het eerste plaatje erop zetten, Josien? Kijk. Psalm 24, de aarde is van de Heer en al wat zij bevat, dus die spullen van u, die zijn van de Heer. De wereld en wie erop wonen. Nou, het staat er ook nog heerlijk nuchter bij. Waarom? Omdat God de aarde gegrondvest heeft en haar vastgezet heeft op de rivieren. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Ik zei u net iets over een wolk. In dat plaatje krijgt u ook nog een berg te zien, dus onthoud hem even. Wie zal staan in Gods heilige plaats, wie rein is van handen en zuiver van hart? Vers 4, u weet dat voor uzelf. Ik hoop dat u zegt, ik ben rein van handen en zuiver van hart. Zo niet, ik zou zeggen, wacht niet tot na deze dienst, maar doe er nu in gedachten wat aan. Want hoe reiner en zuiverder u bent, hoe meer u het woord van God in u kunt opnemen. Kijk, deze vier versen die staan natuurlijk niet in het kadaster, hè? Maar die staan wel in de Bijbel. En wat is nou maatgevend de Bijbel, toch? Ik zal het eens vragen bij het kadaster hoe zij erover denken. Waarom is God nou de eigenaar van alles, van de aarde? Omdat hij hem geschapen heeft, toch? Wat je gemaakt hebt, is je eigendom. Ik weet niet of u wel eens iets gemaakt heeft, of u handig bent met uw handen, maar dat is dan toch van u. Weet ik veel, u gaat naar de gamma, u koopt die spullen, dan timmert u iets in elkaar, dat is dan van u. En staat er ergens in de Bijbel dat God de aarde verkocht heeft of zo? Of aan iemand cadeau heeft gedaan? Dus volgens mij is hij nog steeds de eigenaar. En niet alleen van de aarde, maar van alles erop en erin en eraan. Maar weet u wat hij wel gedaan heeft? Hij heeft wel iemand aangewezen die namens hem gaat heersen. Over de aarde. En wij noemen dat in Nederland rentmeesterschap. Als u zegt, dat woord heb ik nog nooit gehoord, of dat is heel lang geleden. Wij hebben ze nog steeds in Nederland. Wat doen rentmeesters in Nederland? Namens een eigenaar van een gebouw of een landgoed wordt de rentmeester geacht dat landgoed zo goed mogelijk te beheren en te onderhouden en te exploiteren. Te zorgen voor de natuur, voor de gebouwen enzovoort. Ik vind het wel mooi, dan denk ik. We hebben dat zelfs hier op aarde nog, rentmeesters. U, ik, wij zijn de God benoemd als rentmeester voor alles wat hij geschapen heeft. Kijk maar, want er staat in het tweede plaatje. Die tekst kent u vast wel. God zegende Adam en Eva en hij zei, wees vruchtbaar. Nou, dat is gelukt. Er zijn inmiddels 7,5 miljard mensen op aarde. Maar daar ging het niet alleen over, hè? Niet alleen vruchtbaar in aantallen, maar vruchtbaar in ontwikkeling. Hè? Nou, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de dieren. En één hoofdstuk verder zegt hij het nog een keer. Wat doet God? Hij zet de mens in de Hof van Eden, gaat die bewerken en onderhouden. Dat is niet alleen van 6000 jaar geleden tegen de eerste twee mensen gezegd, dat zegt hij natuurlijk vandaag ook tegen u en mij, hè? En ik denk dan, als er staat, heers over de dieren en onderwerp haar. Je kunt alleen maar over iets heersen als je er boven gesteld bent. Stel dat u houdt van tegeltjes, wijsheden, one-liners. Onthoud hem nou, u kunt alleen heersen over iets waar u boven gesteld bent. Ik heb in de tijd dat ik hier in de gemeente kwam een lied geleerd. Heers midden over uw vijanden tot diep in het vijandelijk land. Weet u wat dat betekent? Dat u in Jezus naam boven die machten van het Rijk der Duisternis bent gesteld. U bent de baas, om het maar heel simpel te zeggen. Dan vraag ik wel eens aan mensen, wie is de baas van je leven? Ik vind het prima als u zegt, Jezus, graag hè. Maar als u in de geest met hem verbonden bent, dan zit u toch op één lijn. Nou, hebben Adam en Eva nou gedaan wat God aan ze vroeg, hè? Ga erover heersen, onderhoud haar, enzovoort. Nou, volgens mij doen mensen dat wel. Soms lukt het beter, soms lukt het minder goed. In ieder geval werd het door de zondeval wel ietsje ingewikkelder. Want kijk in het volgende plaatje. Ja, dan zegt God tegen Adam, je hebt geluisterd naar de stem van je vrouw, van de boom gegeten, waarvan ik gezegd had, dat mag niet. En ja, daardoor is de aardbodem om uw wil, hè, om de keuze die jij gemaakt hebt, vervloekt. Het wordt zwoegen al de dagen van je leven. Dat is niet omdat God zegt, wie niet horen wil moet voelen. Hè, het is geen straf, maar het is gewoon het simpel constateren. Als je iets gedaan hebt wat afwijkt van naar mijn wil leven, dan heeft dat gevolgen. Zo ben ik ook opgevoed door mijn ouders, die zeiden, ja, links, rechts, links kijken voordat je oversteekt. Als je dat niet doet en je loopt dus een blind paard door rood, dan is het risico dat je wordt aangereden of zo. Dat is niet omdat mijn ouders dachten, ja, wie niet horen wil me voelen, maar dat was gewoon om mij te beschermen tegen het kwaad. Hè? Dat doet God ook voor u en mij vandaag. Hij wil u gewoon graag beschermen tegen alle invloed van het Rijk der Duisternis en reken maar dat het kan. Oh, je hebt me alweer uitgedaan, dan mag ik hem weer aandoen. Kijk, ik zei klimaatveranderingen. Oh ja. Ja, sorry, die twee versen staan er nog achter. Dorens en distels zal er voor u laten opkomen. Dan denk ik, om maar een oude volle evangelieterm te gebruiken, zo is het dus van den beginnen niet geweest. Dorens en distels hoorden niet bij de schepping. Niet alleen letterlijk die dingetjes, hè, een roos waar je aan kan prikken of zo. Maar moeilijkheden en problemen in uw leven, zo is het nooit door God bedoeld en nooit geschapen. Als je één plaatje terug wil doen. Kijk, de aardbodem vervloekt. Dat is nog eens klimaatverandering, toch? Of niet? Hij mag weer even uit. Ik zei net, hoe is de mensen nou mee omgegaan? Ik denk dat Adam en Eva het best goed gedaan hebben. Het ging mis bij de zondeval. Nou, u kent neem ik aan de eerste hoofdstukken van Genesis. Het ging van kwaad tot erger totdat we bij de zondvloed kwamen. Daar ga ik het zo nog over hebben. Als ik het nou even naar vandaag vertaal. Hoe leven mensen vandaag? Ze hebben in deze wereld een mooie term bedacht een poosje geleden. Dat heet ecologische voetafdruk. Wel eens gehoord? Nou, als u het niet gehoord hebt, ik heb uiteraard Google zitten zoeken. Wat is dat? Kan ik het uitleggen? Nou, ik zal proberen zo simpel mogelijk te zeggen. Zoals u leeft, hoeveel aardoppervlak is er nodig voor het eten en drinken en de spullen die u consumeert? En u produceert ook nog afval en dat moet ook weer ergens blijven. En eigenlijk is het, als ik het heel simpel zeg, hoeveel hectare zijn er nodig voor de manier waarop u leeft? En zijn er nou genoeg hectares voor iedereen om zo te leven? Nou, ik ga het even visualiseren. De aarde is een bol. Kleine 30% is landoppervlak. Afgerond is dat 150 miljoen vierkante kilometer, het landoppervlak. Even in hectares, want dan kunt u het volgen. 15 miljard hectare is het landoppervlak van de hele aarde. Nou leven er 7,5 miljard mensen, dus je zou zeggen, nou dat is 2 hectare per persoon. Maar als u een beetje heeft opgelet bij aandachtskunde vroeger, dan weet u, ja, je hebt poolgebieden, woestijnen, hoge bergen, dus een deel van de aarde kan je helemaal niet wonen, helaas. Voor de zondvloed was dat wel anders, hè. Dus houden we nog, als ik de helft aftrek, 1 hectare per persoon over. Nou, wat is ecologische voetafdruk? Hoe leef je en zit je onder of boven die 1 hectare? U voelt hem aankomen, in Nederland zitten wij er wel een stukje boven, hè. Dat noemen ze boven je stand leven. Ik dacht, zijn er ook landen waar ze eronder zitten? Dat is toch interessant, vind ik dan leuk, hè? Ik kan u één ding vertellen. Landen waar veel natuur is en waar niet zoveel mensen wonen en mensen die heel dicht nog bij de natuur leven, dan ligt die onder de 1. Dan denk ik, hé, dat is mooi, want dat zijn dus landen waar mensen nog leven zoals ik me voorstel dat het in het paradijs nog veel mooier was. Je leeft gewoon van de natuur. En niet van overmaat. Nou, dat was even weer een lesje van hoe ze het op deze wereld doen. Klimaatverandering. Ik dacht nou eerst maar eens van kijken hoe ze dat noemen. En ik heb het nu eerst even over aardse klimaatverandering. Maar u snapt natuurlijk wel, ik ga het met u hebben over geestelijke klimaatverandering. Dus we gaan straks even van het aardse naar het hemelse. Dus plaatje nummer 5 in mijn lijstje. Kijk. Dit is geen wiskunde, het KNMI, die term kent u allemaal, hij zegt klimaat, dat is het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaar. Nou, dan weet u dat als u dat dan niet uit uw hoofd wist. Vorig jaar zomer was het ruim 40 graden, was een poos geleden in Nederland dat zo warm was geweest. Is er klimaatverandering? Ik denk dan maar, dat was gewoon het weer die dag, toch? Het was die dag, het weer was meer dan 40 graden. Dat is geen klimaat. Want u zag het net over minstens 30 jaar. Bovendien, ik weet niet of u dat weet, het was 75 jaar oud het vorige warmterecord. Dus het heeft 75 jaar geduurd voordat het oude warmterecord verbroken was. Waar gaat klimaatverandering op deze aarde over? En de discussies met name, in hoeverre heeft menselijk handelen nou gevolg voor de temperatuur en allerlei andere dingen op aarde? Daar ga ik u niet mee vermoeien. 1, dat is mijn vak niet. En 2, daar lopen allerlei meningen over uiteen. Waar iedereen het wel over eens is, dat ook processen in de natuur al voor klimaatverandering kunnen zorgen. Lang geleden, ik was er toen nog niet, u ook niet, is er ooit een keer een vulkaan uitgebarsten in Indonesië, de Krakatau. Heeft u misschien ooit geleerd. Nou, dat was een knal die ongeveer over de halve wereld te horen was. Er kwam zoveel gesteente en vulkaanas uit, dat het jaar daarop, toen konden ze al wel goed meten, de temperatuur op aarde met ruim 1 graad gedaald is. Vanwege de hoeveelheid stof en rotzooi die in de atmosfeer zat. Dus door natuurgeweld kan het klimaat al veranderen. Als u nou meedenkt vanuit de Bijbel, dan voelt u natuurlijk de vraag wel aankomen. Staat er in de Bijbel een grote natuurramp? Ik heb hem al 3 keer genoemd, dus u kan alleen maar het goede antwoord nog geven. De zondvloed, ja. U kunt dat lezen in Genesis 7 en 8. En als je goed kijkt hoe oud de mensen werden van Adam tot Noach, dan kunt u uittellen dat 1656 jaar na de schepping de zondvloed kwam. Toen is de aarde bijna vernietigd, hè. Ik kan nog niet simpeler zeggen. Ik was er niet bij, maar als je je een beetje kunt voorstellen wat er staat in die paar hoofdstukken van Genesis. Nou, het was kantje boord, zal ik maar zeggen. Ik heb me wel eens geprobeerd voor te stellen toen Noach met zijn vrouw en 3 zonen en hun vrouwen na ruim een jaar in de ark weer voet op aarde zetten. Dat ze dachten, wat een slagveld, ik herken er niks van. Wat is er gebeurd? Ja, ze wisten wel wat er gebeurd was natuurlijk, hè, maar gewoon onherkenbaar veranderd. Stel dat u zegt, wil ik wel eens wat overlezen. Ik veronderstel dat u dit soort boeken hier ook wel eens heeft of thuis in de kast heeft. Kees heeft op zijn manier vrij beeldend, als u zegt, zeg even waar het staat, bladzijde 180. Vrij beeldend opgeschreven, hoe zou dat nou gegaan zijn met de klimaatverandering door de zondvloed? De letters zijn zo groot dat u het kunt lezen, want dit boek heet niet de klimaatverandering door de zondvloed. Dit boek heet de strijd tussen licht en duisternis. Want daar gaat het natuurlijk over bij klimaatverandering, hè? Over de strijd tussen licht en duisternis. Want alles wat er op aarde gebeurt, ten goede of ten kwade, vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld. Tegeltje 2. Alles wat er op aarde gebeurt, vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld. En waarom? Omdat God geest is. God is geest. God heeft alles geschapen, dus daar begint het mee. En als God iets bedenkt en hij spreekt, dan wordt het op aarde zichtbaar. Als u door Gods geest geleid wordt, dan wordt dat ook hier op aarde zichtbaar in uw leven. Dus mijn stelling is, de oplossing voor welke klimaatverandering dan ook, moet u vooral in de geestelijke wereld zoeken. Natuurlijk moet u in aardse zin ook een beetje fatsoenlijk leven. Hè? Maar echte klimaatverandering begint in het onzichtbare en niet in het zichtbare. Even iets over klimaat, toch even aardse wetenschap, maar vind ik dan wel leuk. U krijgt nu geen tekst, maar een plaatje. Heeft u dit geleerd, dat de aarde als scheef staat? Anders weet u het nu, hè? 23,5 graad. Dus de Noordpool, de Zuidpool. Dan heb je hier de 66,5 graad noordenbreedte en zuidenbreedte. De poolcirkels en 23,5 graad. De keerkringen en hier noemen wij de evenaar. Waarom hebben wij seizoenen, weet u dat? Lente, zomer, herfst, winter. Omdat dit ding scheef staat, hè? Als u zegt, dan wil ik wel eens uitzoeken. Als dit ding recht zou staan, vraag het aan de wetenschapper of ze nou christen zijn of niet. Als de aarde als recht zou staan, had je geen seizoenen. Het wordt een te lang verhaal om u dat te vertellen. Ik heb u hopelijk nieuwsgierig gemaakt. Zoek het maar lekker op. Het is echt waar. Weet u wat er dan zou zijn? Alleen al in aardse zin altijd een gelijkmatig klimaat. Adam en Eva hadden geen zomer- en winterjas hoor. Maar weet u, als er nou altijd een gelijkmatig klimaat zou zijn, en denk even mee, hè, kan ik in mijn leven altijd een gelijkmatig klimaat krijgen? Kan ik in deze gemeente altijd een gelijkmatig klimaat krijgen? Wat dan? En oh ja, dat is ook nog aardig als de aarde als zo zou staan. Dan zou de nacht 12 uur duren en de dag 12 uur en de schemering 10 minuten, een kwartiertje. Ik weet niet of je ooit wel eens in de buurt van de Evenaar bent geweest. Daar is het dus zo, want daar heb je het minste last van dat de aarde als scheef staat. Bij ons duurt de schemering, weet ik, van een uur of zo. Richting de Polen veel langer en richting de Evenaar veel korter. De zondvloed. Ik ga u er iets over vertellen. Want voor de zondvloed, is mijn stelling, was er in aardse zin wel een heel ander klimaat op aarde. En wat voor hemelsklimaat was er dan? Want ik zei u, wat er op aarde gebeurt, is het gevolg van wat er in de hemel gebeurt. Weet u wat voor klimaat er was op aarde voor de zondvloed? Dat staat op het volgende plaatje. Dat was niet zo best. U ziet dit, hè. Ik ga u hem even voorlezen uit wat ik vind wat de allerbeste vertaling is van Genesis van meneer Rijssel. Als u dat leest voor het eerst, dan wordt het u echt duidelijk hoe het zit. Kijk. De meeste vertalingen is toch van de strekking. Nou, die mensen waren allemaal van pad afgeraakt. Dat was God zat, dus die had zoiets van, nou, einde oefening met die gasten. Ja, ja. Meneer Rijssel zegt, toen God zag, vers 5 en 6, dat de slechtheid van de mens op aarde groot was, en dat de drijfveer van al zijn voornemens, en er staat letterlijk, de denkbeelden van hun hart, voortdurend alleen maar slecht waren, en dan zeggen de meeste vertalingen, was God teleurgesteld, of verbolgen, of dat soort woorden. Weet u wat er echt staat? En dat vind ik zo mooi, want dat is zo'n andere wereld. Zocht hij verademing. Onthoud dat maar. Toen God zag dat er bijna alleen maar mensen waren die alleen maar het slechte overwogen en deden, toen zocht hij verademing. Dus het staat niet, hij dacht, ik ga ze allemaal vernietigen, of ik ben kwaad op die gasten. Hij zocht verademing. Weet u hoe hij die gevonden heeft? Doordat hij Noach vond. God zocht verademing. En er staat in vers 6. En God was tot in zijn hart verdrietig. Kijk, als u zelf een fout maakt of iemand die u lief is, dan stemt u dat toch verdrietig. Want je wil graag het goede. God wil voor u en voor mij alleen maar het goede. Hij kan geen eens anders, want hij is enkel goed. Ja. Ik vind het echt zo mooi, hè? Als er staat God zocht verademing, dan denk ik, hij gunt u gewoon het leven, hè? Als u ademt, dan leeft u, maar hij zoekt ook in geestelijke zin voor u verademing. Ik weet niet of u het makkelijk of moeilijk heeft in uw leven. God zoekt altijd voor u verademing, leven. Dus er kwam een enorme geestelijke klimaatverandering, die paar versen die ik u net las. En het gevolg daarvan was de zondvloed. Als mensen het de duisternis liever hebben dan het licht, dan houdt het op, hè. Maar er was dus één Noach die rechtvaardig was in de ogen van God. Dat vind ik zo mooi, dan denk ik, want even naar Jezus Christus. Één rechtvaardig mens is genoeg om iedereen te redden. En Noach was in die zin gewoon al een, nou, wat wij dan noemen, voorafschaduwing, een oertype van Jezus, hè. Eén rechtvaardig mens is genoeg om de hele mensheid te redden. Ik breng het even naar u. Als u vandaag één goede daad doet, dan is dat misschien wel meer dan genoeg om alle andere ellende van deze dag gewoon te overwinnen of te compenseren. Nou, had dat nog gevolgen, die zondvloed? Jawel, dat staat op mijn volgende plaatje. Kijk, ja, wat zegt God dan na die gebeurtenissen in de hemel en op aarde met de zondvloed? Ja, Noach en je gezin, nu dit gebeurd is, als het zo blijft, ja, dan houden we zaaien en oosten, kou en hitte, zomer en winter. Dat gaat zo door. Dat is ook gewoon, net als bij de zondeval, het constateren van het gevolg. He, dat is geen verwijt, geen. God zegt van ja, dat is het gevolg van wat er gebeurd is. Nou mag u even. Wat was volgens u de eerste klimaatverandering? De zondeval. Andere ideeën? Het is sowieso waar dat bij de zondeval, daar kwam ook klimaatverandering door. Dus, maar vroeger, wat was de eerste? Nou, volgens mij nog één ding daarvoor. Stefan was een paar weken geleden bij ons. En die liet een tekst zien die ik u ook nog een keer laat zien met het volgende plaatje uit Jesaja 14. Dat moet u bekend voorkomen, want hij heeft het volgens mij hier ook verteld ergens in december. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad, geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken? Dit was volgens mij de allereerste klimaatverandering. Toen Gods hoogste engel, de morgenster, besloot, ik ben niet van plan om nog langer te dienen, maar ik wil gaan heersen en ik wil me aan God gelijkstellen. Dat was volgens mij de allereerste klimaatverandering ten kwade. Denk er maar eens over na. Wat wel leuk is, als je dit hoofdstuk verder zou lezen, dat doet me altijd buitengewoon veel deugd, het loopt niet best af met deze morgenster. Dat doet mij deugd, dat betekent namelijk gewoon dat de duivel en de dood in uw en mijn leven op een dag niet meer gevonden zullen worden. Zo is het. Ik hoor amen. Nou, ga ik nog niet zeggen, want ik ben nog niet klaar met mijn verhaal, maar amen betekent ik ben het ermee eens. Het is waar en zeker. De val van Lucifer, hè, van de morgenster, dat was de eerste klimaatverandering. Wat ging er nou mis? Nou, ik zei u net, je kunt alleen maar over iets heersen als je erboven gesteld bent. En die morgenster, Lucifer, was niet boven de mensen gesteld, maar daaronder. En als je de volgorde omkeert die God heeft ingesteld, dan gaat het mis. Dus je moet niet jezelf op de troon zetten, maar God op de troon zetten van je leven. Met die val van Lucifer werd de eerste hemel een verdeelde hemel. Dat moet u ook even onthouden, want daar kom ik zo nog op terug. Want totdat Lucifer of de morgenster viel, was er alleen maar goede engelen en God die samen de hemel vormden. En toen Gods hoogste engel viel, toen kreeg je verdeeldheid. Toen werd de eerste hemel verdeeld in twee kampen. Het rijk van de duisternis en de dood en het rijk van het licht, het koninkrijk van God. Wat wilde die gevallen engel? Want hij had denk ik heus wel in de gaten dat hij gevallen was. Hè, want dat was wel Gods hoogste engel. Hè, dus dat was een hele intelligente engel. Hè, met zijn val verloor hij zijn wijsheid en zijn luister. Hè, dus daarvoor was hij heel wijs. Hij had natuurlijk wel in de gaten dat hij gevallen was. En dacht, nou als ik dan gevallen ben, dan ga ik waar God het meest trots op is van zijn schepping meesleuren in mijn val. De mens. Nou, helaas is dat gelukt met de zondeval. En dat was de tweede klimaatverandering. Hè? Nou, wat gebeurde er? Dan staat op het volgende plaatje. Nou ja, gaan we weer verder. Met nog een plaatje. Kijk, ik droom er altijd van dat u en ik gaan meemaken wat Adam en Eva hebben meegemaakt voor de zondeval. Zo van hart tot hart, één van geest met God verbonden, zo zoals u en ik met elkaar kunnen spreken en aan een half woord genoeg hebben als je elkaar kent, dat wij ook zo'n innige omgang met God zullen hebben. Nou, Adam en Eva waren niet anders gewend. Die vonden dat normaal. Even voor u, dat is dus ook goddelijk normaal. Ja, toen ging het mis. Nou, u kent dat, ze verborgen zich. God vroeg, waar ben je? Dat is niet omdat hij ze kwijt was. In de zin van, hij wist niet meer bij welke boom ze zaten, maar hij bedoelde natuurlijk, waar ben je nou in de geest beland, joh? Waar ben je mee bezig? Ik weet niet of u dat wel eens tegen iemand zegt of denkt. Ze hebben tegen mij ook al gezegd, joh, waar ben je mee bezig? Dat is een goede vraag, hè, om je af te vragen, waar ben ik mee bezig? Nou, wat zegt Adam dan? Een eerlijk antwoord, ik hoor uw stem in de hof. En, oh, ik werd bevreesd. Dat was nieuw, hè? Denkt u dat Adam voor de zondeval ooit bevreesd was van God? Ik weet wel zeker van niet. Dus ik werd bevreesd is klimaatverandering, toch? En dat voelde hij gelijk, hè? Hé, er is iets gebeurd, er is iets tussen God en mij ingekomen. Wij hoeven niet bevreesd te zijn van God, dankzij het verlossend werk van Jezus Christus, hè? Kunnen wij zo tot de Vader gaan. Nou, ik zei u, ik begin bij nu en dan ga ik terug naar vroeger naar de schepping. Kom ik weer terug bij nu en dan ga ik weer naar de toekomst dus. Een stukje heeft u gehad, dus we gaan nu weer even van toen naar nu en naar een mooie toekomst. Zei ik met een grote glimlach. Ja, want weet u, een verkeerde keuze van Lucifer. En toen de zondeval. En toen al die mensen op Noach en zijn gezin na. Vier generaties na Noach gaat het weer mis, hè, met Nimrod en de toren van Babel. Kijk, die Nimrod die haalde met die toren van Babel die boze geesten die met die mensen in de zondvloed ten onder waren gegaan, terug uit het dodenrijk. Toen kwam aan het occultisme. Nou, toen hadden we helemaal ellende op deze aarde. Dus dat soort verkeerde keuzes zorgen voor klimaatverandering eerst in hemel en dan op aarde. Nou keer ik het even om. Goede keuzes van u en van mij vandaag en morgen leiden tot positieve gevolgen. Want van Noach staat volgens mij in Hebreeën 11 dat het een rechtvaardig mens was. En dat leidde ertoe dat de mensheid door Noach heen behouden kon worden. En zo zijn er vele voorbeelden in de Bijbel. Ik heb volgens mij de eerste keer dat ik hier een spreekbeurt hield iets verteld over Daniël. 6-7 jaar geleden. Daniël, u weet dat. Hè, dat was een van de adviseurs van Nebukadnezar. En die Nebukadnezar was geen fijne jongen. Hè, want dat was wel wie naar mij luistert. Hè, wie die horen wil moet voelen. En dat was geen genade. Weet u wat ik dan zo mooi vind? Ik ga heel kort iets over Daniël zeggen. Kijk, farao's, Nebukadnezars enzovoort. Die hadden altijd adviseurs, hè. Occultisten, waarzeggers enzovoort. Maar die leiders hebben wel door wie goede adviseurs zijn. Weet u wat ik nou zo mooi vind? Er staat in Daniël 1, vers 20, dat Nebukadnezar naast zijn zieners en zijn waarzeggers en al die spiritisten advies vroeg, vroeg hij ook advies aan Daniël en zijn vrienden. En dan staat er, dat doet mij zoveel deugd, hij vond ze 10 keer beter dan die magiërs en bezweerders in heel zijn koninkrijk. Kijk, als nou iemand die meer door de duivel dan de God geleid werd, al zei, die mensen die de God van Abraham, Isaac en Jacob dienen, die zijn 10 keer beter. Pas het even op uzelf toe. Als u zich door Gods geest laat leiden, dat is minstens 10 keer beter dan het zootje van het rijk de duisternis. En zelfs de duisternis moet dat toegeven. Doen ze niet graag, hè? Maar... welke mens bracht nou de allergrootste klimaatverandering ten goede Jezus Christus? Dat heeft u natuurlijk al lang bedacht, hè? Omdat Jezus Gods plan ten volle heeft uitgevoerd in zijn leven. Daarom zitten wij hier als wedergeboren christenen. Daarom, hè, kunt u door Jezus met zijn geest gedoopt zijn. Daarom kunnen wij uitgroeien van een kind van God tot een zoon van God. Daarom zeggen wij uit de grond van ons hart, Heer Jezus, bedankt voor wat u gedaan heeft. Dat was nog eens klimaatverandering, het werk van Jezus Christus. Maar dat was ook eerst in de onzienlijke wereld en daarna pas in de zienlijke. Want als hij bij het kruis had geteld hoeveel staan er nog die mij nog volgen, dan zou je kunnen zeggen, nou, mislukt joh. He? Je hebt een tijd gehad dat ze met 1000 en met 10.000 achter je aanliepen en met palmtakken zo stonden te doen. Heb je je toch niet vergist dat er nou nog maar een paar zijn? He? Jezus vergist zich nooit en God ook niet. Dus als u denkt, ben ik nou de enige die nog dit geloof heeft? Gewoon volhouden, dat heeft Jezus ook gedaan. En dan wint u. Ik weet niet wat voor keuzes u nu hard maakt. Dat weet u van mij ook niet, maar vroeg of laat worden ze wel zichtbaar natuurlijk. Daar heb ik ook nog een plaatje van. Kijk, Jezus zelf zegt, er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, niets verborgen wat bekend zal, wat niet bekend zal worden. Dus alles wat je in het duister gezegd hebt, wordt in het licht gehoord. En wat je in de binnenkamer in iemands oor gesproken hebt, wordt op de daken gepredikt. Ik stel u een gewetensvraag, beantwoord me vooral voor uzelf. Wat u innerlijk in uw hart overweegt, mag het van de daken geschreeuwd worden? Of zegt u, nou, niet alles graag. Er zijn nog wel een paar dingen waarvan ik denk, oh, dat moet niet... Maar weet u, wie of wat beschermt u dan als u dat zegt? Ruim het dan op in uw leven. Ruim het dan op. Ik hoop dat er een dag komt dat u zegt, alles wat er bij mij innerlijk in mijn hart leeft, aan gedachten, gevoelens enzovoort. Natuurlijk mogen ze het van de daken schreeuwen, want ik ben een christen en ik leef naar Gods wil. Hoe voelt dat? Is toch mooi, als dat zo wordt? Geloof dat het zo is, want u geschiedde naar uw geloof, hè? Waar leidt dat nou toe, als u en ik steeds radicaler en steeds consequenter gaan leven naar Gods wil? He, dus we gaan richting het einde hiermee. De rode draad. Hè. Waar leidt dat nou toe? Ja. Ik kan u uit mijn eigen leven vertellen. Ik heb op mijn 13e bekeerd. 43 jaar geleden. Het gaat gelukkig steeds beter. Niet automatisch een stijgende lijn. Hè. Het gaat wel eens zo. Ik weet niet hoe het gaat in uw leven. Maar dat noemen wij pieken en dalen. Maar ik hoop dat u... kunt zeggen, maar als ik kijk hoe ik ervoor stond in mijn leven toen ik me bekeerde en hoe ik er nu voor sta, dan ben ik een stuk beter geworden. Dan is dat met dank aan de Heer heel veel ten goede veranderd en met dank uiteraard aan uw eigen keuzes, hè, want het is heel simpel hoor. U kiest, hè, u kiest. De Heer kiest niet voor u, dat doet u zelf. Hij geeft u alles wat u nodig heeft, zijn woord, zijn zoon, zijn geest, maar u kiest wat u ermee doet, hè. Want dat is namelijk liefde, iemand de keuzevrijheid geven. Nou, waar leidt het toe? Dan gaan we naar het eind van de Bijbel. Openbaringen 21. Hier leidt dat toe, hè? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want die eerste, die zijn voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Even een spoedcursus openbaring. Zee is beeld van het geestelijk leven, hè? En dat is voor ons soms wel eens even zoeken. Voor de mensen 2.000-3.000 jaar geleden was dat, hoefde je geen eens uit te leggen dat de zee beeld was van een dodenrijk. Want Hele kleine bootjes. Ze wisten geen eens hoe groot de zee was, wat er was aan de andere kant. En de meeste mensen die ver de zee op gingen, zagen ze nooit meer terug. Dus voor hun was de zee bedreigend. Dat was de dood, hè? Dat geldt sowieso voor veel beeldspraak en openbaring. Wij moeten het eerst een soort vertalen. Voor de mensen 2000 jaar geleden was het helemaal niet zo ingewikkeld. Want dat waren beelden die voor hun vanzelfsprekend waren. Hè? Dus wij moeten misschien het beeld hebben van de vastgelopen computer. En los je het zelf op en je belt de helpdesk enzovoort. Hè? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is toch klimaatverandering? En dan denk ik, zo'n type ben ik dan, ja, moet ik me daar nou bij voorstellen bij Nieuwe Hemel? He, staat er nog een gebruiksaanwijzing bij van een toelichting? Nou, ik zei u, die eerste hemel, die werd verdeeld door de val van die lichtdrager, van Lucifer. Ik lees het een keer rustig, als u dat boeiend vindt. In Openbaringen 15 en 16 staat iets over de slagbare Magedon en er wordt de Satan gebonden en machteloos gemaakt. Daarna komt het duizendjarige vrederijk met de wederopbouw van alle dingen, van herstel, van genezing. Stelt u zich nou voor, die moeilijkheden die u zo af en toe heeft in uw leven, degene die die moeilijkheden ten diepste veroorzaken, het rijk van de duizenden van de dood, die zijn er niet meer. Yes, geweldig, goed zo. Dat is toch een verademing? Ik heb bij ons inderdaad gevraagd, stel je voor, het is er helemaal niet meer. Het komt nooit meer terug. Wat gaan we doen de hele dag? He? Goed zo. En als dat gebeurt, dus het herstel van alle dingen, dan kom je uiteindelijk uit bij wat Paulus in 2 Korinthe 12 noemt. De derde hemel, hè? Dan zal God alles in alles zijn. Dat is nou klimaatverandering. Hè? Dus de zee was er niet meer. Wij niet denken, hè, maar wij hebben hier vlakbij de Noordzee of zo. Ja, natuurlijk blijft hij er. Hè? Kijk, als God bij de schepping zegt, de water onder de hemel moeten samenvloeien op één plaats. En hij noemde samenstromen water en zee. God zal nooit iets vernietigen wat hij geschapen heeft. Hè, dus blijf wel in die geestelijke beelden denken. Wat nog meer tenslotte. Ik kan er enorm van genieten van de laatste stukjes van Openbaring. Dus voor mij ben ik bijna aan mijn laatste plaatje. Oh ja, ik krijg eerst nog dat plaatje met die wolk en die... Kijk, de geestelijke wereld. U weet dat de zon een beeld van God is. Even het aardse en het hemelse combineren. Wat gebeurt er als de zon schijnt op het water? Dan krijg je druppels uit de zee die gaan verdampen. Als nou de zee beeld is van het geestelijk leven en hoe dieper in de zee, hoe meer het dodenrijk. Hè, dit zou dan de lichtzijde van het dodenrijk zijn. Als Gods licht op je zon schijnt, op je leven schijnt, als Jezus Christus je redt, dan word je bevrijd, dan stijg je op tot het niveau van God, al die druppels bij elkaar vormen een wolk, de gemeente. Nou, land of aarde is het beeld van het natuurlijk leven, zee van het geestelijk leven, en God heeft dankzij Jezus Christus u en mij gered uit het dodenrijk, ons opgetild tot zijn niveau, en met elkaar zullen wij die wolk van getuigen worden. En op het land, Jesaja 2, de berg Sion, niet dat aardse ding, dat ding is 600 of 700 meter hoog bij de stad Jeruzalem. Als u het leest, Jesaja 2, de berg Sion staat beeld voor de geest van God. Dat vind ik zo mooi, daar staat die berg gaat groeien en wordt de grootste en de hoogste die er is. Weet u wat dat betekent? Dat als u en ik vol worden van Gods geest en daar te volle mee vervuld zijn, dat is groter, sterker en meerder dan al wat tegen is en dat blijft zo. Nou, dus dit is zeg maar de kringloop, zal ik maar zeggen. He? Als het helpt. En tenslotte, het laatste plaatje, kijk. Johannes zag een zuivere rivier van het water van het leven, helder als kristal, uit de troon van God en van het Lam. He? Die rivier staat symbool voor Gods geest, he? Die van God en van Jezus uitgaan en die u en mij voeden in ons leven en ons verder brengen. En dan staat er nog, de boom van het leven vind ik ook prachtig. In het paradijs, de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Die tweede boom is niet meer te vinden. Dat komt omdat het zootje opgeruimd is, verdwenen is, overwonnen is. Daarom komt hij niet meer terug. Nou, 12 vruchten van maand op maand. Dat betekent natuurlijk dat u en ik permanent vol zijn van het leven van God. Hè? En niet dat u zegt, ja joh, ik heb nou een seizoen dat ik lekker in bloei sta en nou zit ik even in een foute periode. U en ik gaan elke dag, elke minuut van ons leven stralende getuigen van de Heer zijn. En altijd groeien en bloeien onder leiding van zijn geest. Dus dat is eigenlijk ook, hij mag uit. Psalm 1 vers 3, hè, er staat, als een mens God volgt, dan bent u als een boom geplant aan waterstromen. Die vrucht heeft op zijn tijd. En voor wie het loof, hè, het gebladert en niet verwelkt. En dat vind ik mooi, hou even moed. Weet u wat er daarna staat? Al wat hij onderneemt, lukt. Alles wat u onderneemt, lukt. Yes! Nou, dus het is begin van het jaar, dus je mag dat nog even doen. Ga nou gewoon lekker vrucht dragen het komende jaar. En dat doet u door met innig in de geest met God verbonden te zijn en te blijven. Zorg dat die innerlijke keuzes van u alleen maar de goede keuzes zijn. En dan gaat het leven van God, dat kan niet in u blijven, dat komt eruit. En dat gaan ze zien aan u en aan mij. En dan worden wij onder leiding van Jezus Christus één van geesten. Dus inderdaad hebben wij wel eens wat gedoe tussen broeders en zusters. Hier is dat natuurlijk anders. Maar stap er nou, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik wou zeggen, stap er overheen. Dat is niet goed. Stap eruit. Stap eruit. En bedenk gewoon, wat ziet de Heer in die broeder en zuster? Nou, dan denk ik dat dat lijstje zit wel goed. Heel wat langer is dan zit verkeerd. Zorg dat Gods plan in uw leven werkelijkheid wordt en het is gewoon uw keus. En dan worden wij samen met Jezus Christus als hoofd de geestelijke vrouw van God. En dan krijgen we het huwelijk in de geest tot in eeuwigheid. God alles in allen. En ik hoop dat u zegt, dat spreekt me aan, daar ligt mijn hart. En dat u zegt, en wat Mozes en Jozua al zeiden, kies heden wie je dienen zult. En dat u zegt, en ik en mijn huis, uw gezin, deze gemeente, wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Kies voor het leven wat God u biedt. Stel u in dienst aan hem en leef tot eer en glorie van onze goede God, die u altijd het beste met u voor heeft. Amen. En dan hebben we nog een verzoeknummer. Ik weet niet